Oké. Ik ga voor je bidden. Dat God ook door je heen zal gaan spreken. Marco heb ook aangegeven dat het zal iets uit gaan lopen. Dus dat de King Kids of iemand. Dat is al geregeld?
Oké.
Dat is mooi. God is een God van oplossingen. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor Marco dat hij hier mag staan en uw woorden mag spreken. Vader, dank u wel dat u hem gaat leiden. Dat u uw glorie laat zien deze morgen. En dat het ook in ons hart terecht mag komen. En dat we er ook mee aan de slag gaan. Dat we het serieus nemen, want uw woorden zijn serieus en uw waarheid is serieus. Het gaat om eeuwig leven. Vader, ik dank u voor wie u bent en ik dank u dat u alles in uw hand heeft en dat u Marco gaat leiden. In Jezus' naam bidden we dit. Amen.
Dank je wel. Nee, ik hou hem wel vast. Wacht, ik heb zo'n ding. Ik dacht, het is misschien wel goed om even kort te laten weten wie we zijn en wat we doen. Dan halen we onszelf een beetje uit de anonimiteit, toch? Wij mogen via Karma-zending uitgezonden zijn naar Zuid-Amerika. En we mogen werken en wonen in Suriname vanaf april 2012. En hij doet het inderdaad niet. Ik heb hem aanstaan, toch? Doe jij het nu? Ik doe het echt zelf. Goh. Soms kun je meer dan je denkt, hè? Ja. We hebben daar rechtsonder staande het gebied waar de Wayana-Indianen wonen, in het zuiden van Suriname. Links onder de Trio-Indianen. Wij mogen werken onder de Wayana's. Ik heb daar één loop gezet bij het dorpje Lawa. Daar mogen we zo'n 3 maanden achter elkaar zijn. Dan gaan we naar de stad. Dan doen we onze boodschappen voor de volgende 3 maanden. En hier zie je in Lawa het dorpje zo vanuit de lucht. En die pijl naar boven wijst naar de plek van een groen dak. Heel in de verte langs de landingsbaan. Dat is ons huis. Door World Team vrijwilligers uit Amerika een aantal jaren geleden nieuw gebouwd. En daar zijn we heel dankbaar voor dat we daar een goede shelter hebben. Op Lawa werken we vooral langs de rivier met heel veel dorpen. Na de Middellandse Oorlog in de jaren 80 zijn heel veel van de mensen van Lawa langs de rivier gaan wonen. Op de vlucht voor de harassment en de onderdrukking vanuit de Jungle Commando destijds. Oude doos, geschiedenisboekjes inmiddels. Maar inmiddels hebben ze zich daar gesetteld. Frans-Guyana ontfermt zich over hen qua allerlei voorzieningen. Maar wij mogen in ieder geval ook het evangelie met hen delen. En we zien dat de kerk op Lawa sterk is en groeit en bloeit. En dat we nu bezig zijn. We hebben de mensen gestimuleerd om nieuwe kerken te stichten. En er zijn nu 3 plaatsen langs de rivier. Eigenlijk 5 plaatsen waar ze met kinderwerk zijn gestart afgelopen jaar. En in ieder geval 3 plaatsen waar ze ook echt uitreiken om een nieuwe gemeente te stichten. We zijn daar heel dankbaar voor. En onze rol is niets anders als af en toe de oudste opjutten. Daar hou ik van, mensen opjutten. Goed. Tweede dorp is Apatina. Dat is ook in het Wayana-gebied. Dat zijn de 2 hoofddorpen waar de Indianen en de Wayana's wonen. En op Apatina wonen we in dat huis daar onderin. Met het rode dak. Dat hebben we laatst rood laten schilderen. Daar hebben we geen last meer van zinkplaten die gaan rotten. En dat is het dorpje daarboven. Apatina is veel meer geïsoleerd. En in Apatina wonen meer mensen. En laatst hebben we een prachtige ontwikkeling mogen zien. Dat we vanuit Apatina mochten uitreiken met de mensen naar het dorp in de buurt. Waar echt een tovenaar woonde met zo'n 30 mensen. Ik sprak na de hand op een conferentie in Tepu. Een van de zendelingen die stroomafwaarts, daarheen naar het zuiden, naar het noorden woont. En onder de bosnegers werkt. En zei, wat? Is Same tot geloof gekomen? Daar moet ik heen. Hij zei, als ik daar langs was, was een duister dorp. Dan kon je eigenlijk niks. Maar Same, de tovenaar, is tot geloof gekomen. En zijn hele dorp. En hebben de gemeente bemoedigd om vanuit dat dorp uit te reiken. En telkens opnieuw naar dat dorp Tutukampu toe te gaan. Elke zondag met een aantal oudsten en de jakeren en zangleiders en muzikanten. En die keer een team dat ze elke zondag daar een dienst mogen hebben. Om de gemeente verder op te bouwen die echt pril is. Een babygemeente. Nou, voor die gemeente vragen we ook jullie ondersteuning om gasoline, benzine en voor de buitenboordmotor, voor de boot, dat ze elke zondag op en neer kunnen gaan. We waren afgelopen weken 2 keer in de gemeente in Delft. En ik had dus van tevoren aangeboden, wil je ons helpen om een buitenboordmotor te kopen en benzine? En de gemeente in Delft heeft gezegd, wij betalen de buitenboordmotor. Dus die is voorzien. en nou nog benzine. Dus van harte welkom voor de collecte. Goed. God is op een bijzondere wijze bezig onder deze mensen. Een gemeente die al vanaf de jaren 60 is ontstaan. Eerste zendingswerkers zijn daar gekomen. Bijbel is vertaald en mensen zijn bereikt met het evangelie. Vanuit hun, echt hun oude leven. En we kunnen nu rustig zeggen dat zo'n 80% van de Wayana's gelovigen zijn. Daarnaast zien we daar verder naar de andere kant van Noordoost-Zuidwest. De trio-dorpen, daar mogen we ook naar uitreiken. Voordat ik naar Nederland kwam, was ik in ieder geval in een conferentie in Te Poe. 1200 mensen waren daar van verschillende dorpen, Oost en West, Indianen uit Brazilië. Het is bijzonder om te zien hoe God zijn kerk bouwt in de jungle. Heel blij met de getuigenis van Jacco en Susanna. We hebben dus ook gesproken van het voorjaar toen we hier waren. En ik kijk er naar uit om mensen die bij hem aan de Bijbelschool hebben gestudeerd bij ons in te zetten. En met hen samen, met een prachtig werk waar we vanuit World Team bij betrokken mogen zijn in Brazilië. Een nieuw werk in Manaus, een grote stad in het noorden van Brazilië waar een paar miljoen mensen wonen. Geïsoleerd in de jungle, maar waar vanuit Manaus indianen bereikt kunnen worden, inderdaad vanuit de overheid, niet beschikbaar voor zendelingen, maar wel voor indianen. En we verwachten indianen van jullie uit, indianen van ons uit, om daar te gaan werken. We hebben het eerste zendingsechtpaar uit Amerika net gestuurd naar Brazilië, die leren nu Portugees. En die hopen daar over een paar maanden te kunnen gaan en dat we daar een mooi werk gaan zien gebeuren onder de indianen daar in de jungle. God reikt op een bijzondere wijze uit. Daarnaast mogen we via World Team betrokken zijn in het opzetten van een nieuw werk in Peru. Peru is bereikt, grote kamerkerken, ik was daar van het voorjaar, gigantisch. Een aantal kamergemeentes, Lima is een stad van 13 miljoen mensen. Beetje groter dan Gouda, snap ik. En ik ben er op een aantal plaatsen geweest met een enorme gebouwen, grote scholen, christelijke scholen, Kama. Met grote platen van waar ze de wereld willen bereiken. Zuid-Amerika staat bol van de potentiële zendingswerkers. En World Team wil naar ze uitreiken om ze te helpen om naar de 1040 window te gaan. En we verwachten een grote uitstroom van zendelingen vanuit Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, naar de rest van de wereld. Ook naar Europa. Ze gaan dan naar Spanje, ze komen ook hier. En God is op een bijzondere manier dingen aan het voorbereiden. We mogen erbij betrokken zijn. In Peru hebben we ontdekt, een aantal jaren geleden, een onbereikte groep. Onbereikte groep? Ja, Chinezen in Lima. En Kama is bezig, daar mag ik leiding aan geven, om een aantal Chinezen uit Canada en uit Nederland, en misschien wel uit China zelf, daar naartoe te krijgen. God werkt aan zending. Reken maar. Gemeente zijn, missionair gemeente zijn in Gouda. En ik heb gezegd, het missionaire is niet alles. Dat snappen we. Hoe vaak hebben jullie een zendingszondag? 1 keer per jaar? 2 keer per jaar? Hoe? Minimaal 2 van de 52. Nou, dat is toch mooi, hè? Ja. Dus het missionair is niet alles, dat is duidelijk. Maar alles is wel missionair, daar gaan we het over hebben. Waarom zijn we gemeente? Met welk doel bestaat Parousia in Gouda? En waarom ben jij christen? Dat zijn van die vragen die je af en toe eens even moet stellen. En ik heb dit plaatje gemaakt. Als je jezelf ziet, dan sta je eigenlijk in een soort van driehoeksverhouding. In een driehoek sta je. Allereerst gericht op God. Allereerst als de Heere je heeft aangesproken, als je God hebt ontmoet, als je weet wie Jezus is, dan is je primaire contact vanaf nu met God. Je kent je schepper. En je wilt in zijn relatie met hem leren wandelen en staan en leven. Daarom komen we naar de samenkomst. Om God te aanbidden, om van hem het woord te ontvangen. Om in ons hart meer van Jezus te ontvangen. Meer op hem te gaan lijken. Allereerst je relatie met God. Maar ook met elkaar, binnen de gemeente. We hebben elkaar ontvangen in allerlei bedieningen en gaven en talenten. Samen bezig met onze kinderen. Je mag je kinderen toevertrouwen en mensen die God gegeven heeft met die bediening. Om hen ook te onderwijzen. En natuurlijk moet je dat zelf ook thuis doen. Wis en waarachtig. Maar het is geweldig om samen gemeente te zijn in zoveel schakeringen en facetten. Waar of niet? Of zit je hier een beetje tegen je zin? Kan ook. Maar dan moet ik je ogen openen, wil ik je ogen openen voor hoe bijzonder gemeente zijn in wezen is. Gemeente hebben wij niet bedacht. Gemeente zijn heeft God bedacht. En God heeft dat heel lang geleden al bedacht. En gemeente zijn, het gemeente leven en gemeente acteren is met elkaar al actief eeuwenlang. Hoeveel instituties en hoeveel instituten in de wereld zijn in de loop van de eeuwen ontstaan en weer vergaan? De geschiedenisboeken staan er vol van. En alles wat we vandaag zien, zal ooit eens in een geschiedenisboek terechtkomen. Het verdwijnt. Niets is blijvend. Ook de gemeente niet, want die is ook tijdelijk. Maar zodra Jezus en God de gemeente instelde, is hij actief en actueel gebleven tot op de dag van vandaag. En dat stopt pas als Jezus terugkomt. Tot die tijd is dat Gods proces, gemeente. En natuurlijk de derde in de driehoek is de wereld. We staan met elkaar in de wereld, daar zijn we uit voortgekomen. Daar doe je iedere keer je boodschappen, daar ben je met elkaar bezig, daar werk je misschien wel in die wereld. Natuurlijk, elke keer opnieuw, elk stoplicht is van de wereld, toch? Sta je soms voor stil, hoop ik, als het rood is. Goed, dat is dus een driehoeksverhouding waarin je als christen leeft. Even als concept meenemen. Oeps, daar gaat hij. En dan is God, de relatie met God is om God te aanbidden. Om in relatie met God in aanbidding te zijn. Om hem groot te maken en hem steeds meer in ons leven toe te laten. En steeds meer van God te ontvangen. Met elkaar als gemeente. Om elkaar op te bouwen als gemeenschap. En in discipelschap. En met de wereld om de wereld te dienen. Huh? Ja. Te dienen in daad en in woord. Om de wereld te dienen in daad. Als je buren zo bang zijn voor al die vluchtelingen. Wat zien ze dan bij jou? Ook angst? Of vertrouwen? Als er mensen in nood zijn in je naaste omgeving. Wat ontvangen ze dan van jou? Keer je dat terug toe? Of strek je je handen uit? Laat je de liefde van Jezus in de praktijk zien in jouw leven. Kennen de mensen dat aan jou? Al kunnen ze dat die naam niet geven, dat is niet zo belangrijk. Misschien ontdekken ze, daar mogen we voor bidden, dat wat ze zien, dat het met Jezus te maken heeft. Maar allereerst gaan ze zien hoe je bent. Hoe je denkt, hoe je spreekt of niet. Dat jij anders staat op dat voetbalveld. Als ze ook jouw zoon onderuit trappen. Jo, kom op. Je redt het wel. Of zijn ze helemaal. Hoe reageer je dan? De mensen om je heen van de wereld, die beginnen daar te schelden, toch? Dat weten we inmiddels. Hoe doe jij het? De wereld te dienen in daad, maar ook in woord. Breng de wereld bij mij hierheen, want deze plek is waar de wereld zo'n behoefte aan heeft. Al weten ze dat nog niet. In Matteüs 12, vers 33 horen we Jezus aan het woord. En Jezus zegt, wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Kan je je dat voorstellen? Er staat een appelboom in de tuin. En je zegt, die ene appelboom, die wil ik nooit meer kwijt. Want dat zijn lekkere appels. Niet te geloven. We kunnen er een hele jaar wel naar kijken. Van daar komen ze, komen ja. En als ze er één keer hangen, dan kunnen we de haas niet afblijven. En pas als ze rijp zijn, komen die vogels, doen we er net overheen. Want wij willen die appels zelf eten. Die zijn zo ontzettend lekker. Ik bescherm die boom. Ik bouw er een hekje omheen, dat je er ook niet met je fietsje tegenaan komt. Enzovoort. Af en toe geef ik hem wat extra dingen. Enzovoort. Ik zorg voor die boom, want die vruchten die zijn goed. Wel nu. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Ja, een vruchtboom, daar gaat het om. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Aan de vruchten beoordeel je de kwaliteit van de boom, toch? Het kan een hele mooie boom zijn, met rotappels. Nee, daar kan je leuk naar kijken, maar je kan er niet van eten. Op een gegeven moment word je wel zat. De zaag erin. Weg die boom. Aan de vruchten herkent men de boom. Prachtig hoe Jezus hele simpele, eenvoudige voorbeelden geeft die ons aanspreken. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Dat zegt Jezus tegen de Joden die om hem heen staan. En hij kijkt naar de toekomst en hij weet wat er gaat gebeuren. Een volk dat het wel vrucht laat dragen. En dat gaat dus over de gemeente alvast, vooruitkijken. Jezus kijkt vooruit en die ziet dat volk wat het vrucht laat dragen. Al eeuwenlang heeft God het volk Israël apart gezet om dat vrucht te laten dragen. Maar dat gaat niet door. Dat gaat mis. Gelukkig komt een tweede plan op gang. Maar inmiddels is er een ander volk door God gevormd. En dat is het volk zijn gelovigen, zijn kinderen, de gemeente. Wij, jij en ik. En dan zegt hij zelfs, wie over die steen struikelt zal gebroken worden. Dat is zoiets van geen discussie. Als Jezus iets zegt, dan is het waar. Als je thuis iets zegt tegen je kinderen, dan gaan ze erover discussiëren. Ja, maar, en kunnen we niet een deal sluiten? En, maar als ik nou eens dat naar voren breng. Democratie zit er al heel jong in, toch? Wie over die steen struikelt, zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. Dat is een van die teksten waarin je ziet hoe radicaal de Heer is. No discussion. Als God het zegt, dan is het ook zo. Daar kunnen we soms niet bij uit de voeten, hè? Dat is soms heel benauwend, heel, heel eng is dat. Soms is dat, ja maar. Stel je voor, je had daar gestaan in die kring rondom Jezus. Nou hadden wij als Nederlanders daar een enorme boom over kunnen opzetten. Sorry. Zeg Jezus. Zo is het. Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Ik vind het daarom zo mooi dat hier sprake is van bomen. Hè? Nou ja, en deze zijn natuurlijk geen echte vruchtbomen, alhoewel. Maar deze twee laten dat wel mooi zien. Dat de werkers die vanuit jullie midden zijn uitgezonden ook vrucht mogen dragen. Maar ook wat mooi is, is dat jullie vrucht mogen dragen naar hen toe. Dat vrucht dragen heeft heel veel dimensies. Niet alleen een kwestie van, nou ja, er zijn een stel zendelingen en die hebben wel eens een goed gesprek met iemand en dan komen ze misschien tot geloof, nou mooi, een appeltje aan de boom. Tuurlijk. Dat is een stuk van het vruchtdragen, wat Jezus bedoelt. Maar tegelijkertijd bedoelt hij dat wij met elkaar als gemeente achter onze werken staan en dat we voor ze bidden, voor ze geven, met ze betrokken zijn en dat dat een stuk van onze gezamenlijke gemeentevrucht is in de wereld buiten ons. We zullen straks zien dat er nog veel meer plekken zijn waar vrucht gedragen mag worden. Dat het vruchtbaar zijn van de gemeente in allerlei facetten plaatsvindt. Dat is mooi. Nou, nemen we mee. Jezus geeft ons 5 opdrachten in Matteüs 22 en 28. En die kennen we allemaal, maar het is toch goed om ze nog eens te leren. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Dat blijft dus ook zo. Toch? Kun je nou over 20 jaar bedenken we een andere? Nee, dat is nog steeds waar. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Als je dat nou zo weer eens leest en hoort, zeg je dan, dat herken ik, dat leef ik, dat bedenk ik, dat overweeg ik, dat is eigenlijk deel van mijn DNA. Eigenlijk is dat, joh, dat hoeven we niet meer te lezen, dat snappen we toch? Goed, dat toch moet lezen. Om het voor jezelf nog eens te bedenken, ja, zit ik op het goede spoor? Dat is alsof je je routeplanner aanzet onderweg naar je eigen huis. Je weet al lang waar je heen moet rijden. Maar soms zegt die gast en dan denk ik, ga hier naar links, dat wist ik al. Ik zit op het goede spoor. Tweede afslag rechts, tuurlijk. Zo'n rotonde, hij weet niet dat het een rotonde is. Het is gewoon doorrijden. Maar dat geeft niet, je snapt het al. En toch weet je, het is goed om af en toe die bevestiging te krijgen. Goed, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dan denk je, dat is toch eigenlijk een onmogelijke opdracht. Moet je eens om je heen kijken. Heeft Jezus wel door wat er een volken dat zijn? Snapt hij wel dat het eigenlijk helemaal niet lukt met mijn buren toevallig? Je moest eens weten wat ik af en toe door de muren heen hoor van mijn buren. Dat is toch gewoon, dat gaat toch helemaal niet? Durf niet eens aan te bellen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen, hij gaat gewoon door. Hè? Hij zegt niet van, ga er eens voor zitten, ga erover nadenken. Nee, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Die opdracht is glashelder. En zijn we erop gericht, zijn we erop uit, om de invulling van die opdracht in ons persoonlijk leven, zijn we erop uit, erop gericht om de invulling en de uitwerking van die opdracht in ieder van ons persoonlijk leven mogelijk te laten worden. Of hebben we het gewoon buiten de deur gezet? Oh, dat zijn onze zendelingen. Goed, tientje in de collecte. Mooi. Ik heb mooi voldaan aan de opdracht. Nee, dat is niet de bedoeling. God zegt in die opdrachten eigenlijk 5 dingen. God liefhebben. Je naaste liefhebben. Dat gaat dus veel verder dan degene die nu net naast je zit. Op weg gaan. Alle volken tot lering. Dat triggert mij altijd. Alle volken, Heer. Maar het is zo mooi. Als ik gewoon eens even nadenk in ons leven. We zijn net 35 jaar getrouwd. Hoeveel volken ik al heb mogen zien langskomen in ons leven. Dat is ongelooflijk. Alle volken tot leerling van Jezus maken. Hoeven we niet alleen te doen, maar mogen we samen doen. Hè? Denk op. Alle volken dopen. En alle volken onderwijzen. Hij wint er geen doekjes om. Hij zet er ook geen restrictie aan. Hij zegt, nou weet je wat, ik geef jullie 50% korting. Nee, allemaal. En het mooie is, dat die opdracht is ingepakt in 2 magistrale beloften. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Daar begint Jezus mee. Zo van degene die dat tegen ons zegt, is de allerhoogste, allermachtigste, allergrootste, koning der koning en heren der heren. De God van alle eeuwen zegt dit tot ons. Oh, wacht even. En na afloop zegt hij, ik ben met jullie. Die God, die grote God zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij stuurt niet op weg met een opdracht van zeggen, hoe moeten we dat nou waarmaken? Hij zegt, ik ga met je mee. En ik heb alle macht. Wat wil je nog meer? Dat is beter als een first aid kit onder in de auto wegstoppen voor als het een keertje misgaat. Gods recept van vermenigvuldiging is er ook voor 60% naar buiten gericht. Zie je dat? Oh ja, God liefhebben, je naaste liefhebben, op weg gaan, alle volken tot leerling maken, alle volken dopen. Eigenlijk is het 100% naar buiten gericht. Het is naar God gericht, het is naar je naaste gericht, het is tot alle volken gericht. Die 60% klopt niet eens. Het is eigenlijk 100% naar buiten gericht. Oeps. Het gaat niet om jouzelf. Maar het gaat wel met jouzelf en door jouzelf heen. Dat is wat. Dat kan ook alleen maar als die grote God door zijn Heilige Geest in jouzelf het voor het zeggen krijgt. Poeh. Ik heb wat te maken gehad in de pastorale praktijk met mensen die zo in de put zaten. En dat aan hun omstandigheden zomaar niks veranderd kon worden. Iemand die alleen is en zo graag een partner zou hebben. Oh, dan halen we even een partner voor je. Dat kan toch niet? Hoe kan je aan die omstandigheid nou iets veranderen? Maar door de ogen van die persoon op God te richten, is opeens de situatie in een ander licht geplaatst. En die persoon is nog lange tijd alleen gebleven. Oh, geweldig, wonder kwam een partner. Nee. Maar de houding en de opstelling en het inzicht en de betrokkenheid werd opeens totaal anders. En allangs die persoon naar de mens gesproken, nog jarenlang, misschien nog steeds alleen, voelt zich niet meer alleen. En weet zich opgenomen in dat complete plaatje. En weet God in haar of zijn leven. En dat geeft een andere dynamiek. En wordt ingezet en gebruikt en draagt vrucht. Wauw. Handelingen 2. Degene die zijn woorden aanvaarde, dat waren de woorden van Petrus, nadat de uitstorting van de Heilige Geest was geweest en mensen allerlei vragen gingen stellen in handelingen. En op een gegeven moment gaat Petrus daar spreken, door Gods Geest geleid en geïnspireerd, om uit te leggen aan de mensen omheen wat er plaatsvindt en wie Jezus is. Het hele evangelie wordt in een nutshell uitgelegd. En de mensen ons, oh, degene die zijn woorden aanvaarden, niet van die waren slim genoeg om het te snappen. Dat staat er niet. Maar ze namen het aan. Ja, dit is goed. Dit wil ik ook. Ik wil dit ook. Ik wil daarbij horen. Lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Even aan het avondmaal denken, hè? Hey, op één dag 3000. Waar moet je de stoelen zetten, hier? Dat wordt een lastige klus. allemaal buiten. Dikke jassen kopen, geen stoelen maar jassen kopen. Kan ook. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Dat is wat er gebeurde in die eerste gemeenschap van gelovigen. Dat is wat de Bijbel ons laat zien als de kern van samen gemeente zijn. Dat is wat ze deden. Daar is waar ze in gingen staan en gingen wandelen en gingen groeien. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heere breidde een aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Zie je dat die mensen keuze hadden? Prachtig. En dan vallen er 4 kenmerken op. De gelovigen willen leren. Dat is het eerste. De gelovigen zien naar elkaar om. Dat is de tweede. De gelovigen richten zich op de eredienst. Ze kwamen samen om God te prijzen. En de geloven richten zich op de wereld. Kijk maar. Degene die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen ze uit. Ze bleven trouw aan het onderricht. Ze vormden naar een gemeenschap. Ze braken het brood en ze wijden zich aan het gebed. Ze loofden God. Ze stonden in de gunst bij het volk. En de Heere breidde hun dagelijks uit. Dat is wat ze wilden doen. Zijn dit kenmerken die jullie samen met elkaar herkennen? Willen jullie leren? Van God dan, hè? Zien jullie naar elkaar om? Herken je dat bij jezelf? Dat dat iets is wat je zegt, ja, dat resoneert in mijn hart, dat kleeft aan. Ik heb daar een plekje voor waar dat plakt. Richten zich op de eredienst. Oh, moeten we naar de kerk? Of, fijn, we gaan elkaar weer ontmoeten en we gaan God prijzen. Ik kom in verwachting naar de dienst dat God ook een woord voor mij heeft. Dat ik in een lied aangesproken word, of wat er ook gebeurt. Maar Heer, dat u in de dienst tot uw eer mij ook zegent. En de gelovigen richten zich op de wereld. Dat waren die 4 kenmerken waar ik tussenin sta met God, de gemeente en de wereld. De gelovigen willen leren. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is een kinderliedje toch? Dan mag je tot je 180 bent blijven zingen. Er is geen leeftijdsgrens aan de bovenkant. Ook niet aan de onderkant. Van 0 tot 180. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag. Mooi, hè? God geeft ons zijn woord. Ik zei het vanmorgen tegen Marlijn. Tjoh, deze had ik al voor we trouwden. Gaat al de hele tijd mee. Sommige pagina's hebben ook stukjes eraf en zo, weet je, dat krijg je dan. Nou, allereerst de gelovigen willen leren. Van God, uit zijn woord, in gebed, dichter bij hem zijn. Herken je dat? Is dat verlangen in je hart? Dat is Gods verlangen. Want hij wil dat je naar hem toe komt. Hij wil dat je in zijn woord leest. Hij wil je leren. Bid maar. Soms heel simpel, heel eenvoudig. Maakt niet uit. Weet je, in ons leven, in mijn leven, heb ik al meer dan ik kan tellen opnieuw mijn weg met stille tijd moeten inslaan. Wat een worsteling. Het gaat tegen alles in. Maar telkens opnieuw weer beginnen. Ja, ik ken dat. Zeker. Ik ben een echt mens. De gelovigen zien naar elkaar om en de gelovigen richten zich op de eredienst. Kijk maar. We richten ons naar een kring, naar gasten die we ontvangen, naar onze gemeenteleden met elkaar. Maar ook naar nieuwe mensen, willen dienen. Zoveel dingen die spelen waarin je missionair kan zijn. Waarin je als een kind van God mag opstellen en optreden en uitreiken. En waarin God je wil gebruiken en waarin God jou speciaal iets van zijn geest geeft om die functie ook uit te kunnen voeren. Om welkom te heten, om gastvrij te zijn. Om iemand te ondersteunen die het nodig heeft. Al is het duwen van een rolstoel. Daar kan Jezus jouw handen vervullen om het op een goede manier te doen. Geloof je dat? Ik wel. Om liefde te laten zien. Praktisch, geestelijk, tijd. Kniel eens naast iemand neer en sla de arm om die schouder. Laat echte betrokkenheid zien. En als je dat niet kent bij jezelf, vraag de Heer daarnaar. Heer, die dingen, gelovigen zien naar elkaar om. Ik zou dat wel meer willen. Op het moment dat jij bij jezelf beseft, ik zou dat wel meer willen, is dat een teken dat de Heilige Geest je ervoor wakker maakt. Tingelingelingeling. God laat soms een wekker afgaan. En sommige wekkers zijn heel eenvoudig. Ding, 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 ding. Alleen die blijven klinken. Tot je ze op de kop drukt. Toch? En dan volgende. De gelovigen richten zich op de wereld. Oh, dan komt hij met die zendelingen. Nee, we beginnen bij je familie. Dat is de wereld, toch? Of je collega's. Of je vrienden. Je niet-gelovige vrienden. Of misschien je gelovige vrienden met wie je samen ook nog niet-gelovige vrienden kent. En die op je verjaardag komen en die over allerlei dingen praten behalve over Jezus. En we gaan natuurlijk niet onze verjaardag tot een evangelisatiebijeenkomst verheffen. Nee, dat doen we niet. Maar we vloeken niet. Alvast. Dus natuurlijk proeven mensen in jou en in elkaars leven dat het anders is. En dan komt het moment, en dan mag je ook voorbidden, dat iemand gaat zeggen, wat is het toch met jou? Dat jij je anders gedraagt als we met het voetbalveld staan. Ja, jij christen, maken ze grapjes over soms. Hè? Ja, jij bent christen, jij kan dat niet, jij mag dat niet. Tuurlijk mag je dat niet. Je wilt dat niet. Maar dat iemand dat opmerkt, zegt al genoeg. Dat is niet iets om je voor te schamen, dat is iets om blij mee te zijn. Hé, ze hebben het door. En er komt een gelegenheid, en bid daar maar voor, dat op het moment dat dat grapje weer gemaakt wordt, iedereen lacht mee, dat jij een keertje een gevatte opmerking, van Heer, geef maar een gevatte opmerking. Nee, maar dat er een moment komt dat je opeens een woord krijgt van, gelukkig hoef ik dat niet, of verzin maar iets. Of dat het even niet is als iedereen erbij is, maar dat iemand op een gegeven moment dat nog een keertje zo zegt, en zegt van, joh, ik ben zo blij dat ik dat niet hoef. Verzin maar wat. Als jij iets verzint, gegarandeerd dat God het voor je heeft verzonnen. Je buren. Acute nood. Huh. Hoeveel Syriërs kent u vandaag? Hebben we er één, gelukkig. Fijn. Fijn. Ik zeg wel eens, nu in die actualiteit, God test Europa. Op dit moment. Of zou je soms zeggen dat als er zoveel vluchtelingen komen, dat God dat even niet heeft gezien. Hij was toevallig met iets anders bezig. God was toevallig heel druk in Zuid-Amerika, dus heeft over het hoofd gezien dat in Syrië helemaal fout gaat. Dat een of ander land zijn grenzen open heeft gezet, een ander een hek heeft geplaatst en dat ze allemaal nu naar ons toe komen. Foutje? Natuurlijk niet! Als God hier dan in is, en natuurlijk is dat zo, hoe zijn wij hier dan in? Als zijn kinderen. Zijn we ook net als onze regeringsleiders helemaal ondersteboven en lopen we ruzie te maken in Wenen en in Brussel en waar ze ook elkaar tegenkomen en allerlei politieke gangen te bedenken om het toch maar zo min mogelijk vreemdelingen in hun land op te hoeven nemen. Want stel je toch eens voor dat al die rechtse idioten allemaal tegenkomen, dan heb ik zo meteen met de volgende verkiezing heb ik pech. Pech. Is dat onze zorg? Dan gaat het over onszelf. Ik, het grote monster van Europa en de wereld. Of gaat het erom dat we zeggen, Heer, als u deze dingen toestaat en laat gebeuren, hier zijn we. En komt dan de praktijk van het christen zijn boven water. Gaat het dan om, of Heer, kom maar, wat mag ik doen? Wie mag ik zijn? Wat zou Jezus doen? Ik had gisteren een gesprek met iemand in Veenendaal. Dan kom ik mee en zei, joh, stel nou eens voor Veenendaal, hè? Bijbelbelt, leuk. Stel nou eens voor, vorig jaar winter was het water hoog en de dijken gingen bijna breken bij Tiel. Weet je dat nog? Ja, ik zei, stel nou eens voor, het water komt nu zo hoog dat de hele, hoe heet het daar, de Betuwe ontruimd moet worden. Kan toch? Is helemaal niet raar. Zo hoog wordt het water. En dan gaan we eerst klagen bij het ministerie van Verkeer. Water staat tussen de dijken, die hebben bezwaard, zo zijn we. Maar tegelijkertijd gaat het water nog steeds omhoog. We zeggen, oké, er worden nu afspraken gemaakt met de burgemeesters. Zetten komt naar Veenendaal en Tiel gaat naar Zeist. En zo worden de dorpen worden verdeeld. En die mensen moeten binnen 24 uur een plekje vinden. En dat is op vrijdagmiddag. Want zo hoog komt het water, opeens. Toch? Stel je nou eens voor. En als het dan gebeurt, dan wordt er gevraagd, wie stelt zijn huis open? Want we hebben wel een paar gymzalen, maar lang niet genoeg. En scholen hebben we ook, maar de kachelwasser moet nog aangezet worden. Dus we vragen de bewoners om hun huis open te zetten voor één gezin. En je krijgt stretches en dekens en een pot met Unox worst en soep. Je kunt ze het weekend voeden, dat kost je allemaal niks. Dan kun je komen halen bij de gemeente. Maar wie stelt zijn huis open? En ze mogen gewoon in de woonkamer. Je hoeft geen slaapkamers uit te ruimen, gewoon in de woonkamer. Dat je er net tussen de bedden door kan lopen. Zoiets. Nou, allerlei mensen steken hun vingers op. Oh ja, in Zetten wonen nog 20 Marokkanen. Die moeten ook. Toch? Nou ja, er zijn vast wel een paar mensen die ook die Marokkanen toestaan. En dat komt wel goed. Oké, volgende scenario. Nu is het niet de dijk en de Betuwe, maar nu zijn het de duinen. En nu gaat de Randstad onder water. En nu moeten we in één weekend moeten we zorgen dat de Randstad ontruimd wordt. En dat we dus met speciale treinen naar het centrum van het land heen en weer pendelen. Mensen mogen alleen maar hun paspoort en hun portemonnee mee. En dan komen ze allemaal bij ons. Hoeveel procent hebben we dan met allochtonen te maken? En zetten we dan nog ons huis open? Gewoon eens over nadenken. Dat zijn flashberichten, hè? Dat komt nu. Ik kan niet zeggen, doen we over 10 jaar het over. Nee, nu. En dan? Dan hoop ik en bid ik dat wij als gelovigen zeggen, kom maar. Je mag zelfs in mijn bed, dan ga ik wel op die stretchen. Goed. Acute nood. En onze zendelingen dan? Hetzelfde verhaal. De gelovigen richten zich op de wereld. Wat een voorrecht dat er deze bomen hier staan. En deze bijzondere bomen hier vooraan in het bos. Dat jullie een aantal mensen hebben waar je bij betrokken mag zijn. Dat God je niet eens zegt van, ja, hoe moet je dat dan oplossen? Jullie zijn al betrokken met de wereld. Op een bijzondere wijze. En reken maar dat het doet wat die mensen daar doen. Dat het inhoud heeft. En kaliber. Dat er ervaring zit. Dat er bewogenheid zit. Dat die mensen echt de kantjes er niet van aflopen. Reken maar.